Welkom bij de She Biohacks podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. In deze podcast combineer ik mijn twee grootste passies, biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende en inspirerende gesprekken met experts uit het veld. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwgerichte biohacking tools. Let's begin! Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de She Biohacks podcast. Ik ben zoals altijd weer enorm blij en dankbaar dat je vandaag mee luistert. En vandaag is een hele bijzondere, al zeg ik het zelf, bijzondere podcast. Want het gaat over mijn eigen ervaring die ik opdeed bij het Joe Dispenza Weeklong Advanced Retreat. En wat dus al bijzonder is, is dat ik deze podcast opneem in de avond. Ja, het is, jawel, 7:10 s'avonds. En als jullie mij kennen, dan weten jullie dat ik normaliter niet per se een avondmens was. En dat ik eigenlijk helemaal geen zware cognitieve tasks deed in de avonduren. Maar goed, I'm a changed person, so. Dus ik dacht, ik doe het vandaag lekker anders. Anders dan anders. En als ik iets van het retret heb geleerd, is het wel dat je vooral anders dan anders moet doen. Want op het moment dat je anders dan anders doet, dan ben je in het onbekende. En het onbekende is een plek waar eigenlijk van alles kan gebeuren, omdat het onbekende is. Dat wat je bekend is, dat is je bekend. Dus dat is allemaal niet zo heel bijzonder. Dus, where to begin? Ik ben hier eigenlijk, als het ware, een klein beetje gewoon ingedoken. Ik heb me niet per se heel goed voorbereid. Maar ik wil in deze podcast vooral mijn ervaring met jullie delen. En zoals je ziet heb ik mijn laptop bij de hand. Ik heb mijn notitieboekje bij de hand die ik heb gebruikt tijdens het event. En ik heb hier ook wat dingetjes opgeschreven op mijn laptop. Dus het kan zijn dat ik af en toe heel even kijk in mijn notitieboekje of op mijn laptop. Om misschien nog dingen uit te leggen die ik heb opgeschreven. Of bepaalde dingetjes die ik heb genoteerd vanuit wat Joe Dispenza zelf zegt. Om die met jullie te delen. Dus heel even wat achtergrondinformatie. Ik ben al jaren fan van het werk van Joe Dispenza. Het werk wat hij neerzet. En vooral ook hoe hij zijn werk presenteert aan de buitenwereld. Dus ik denk dat ik sinds begin 20 jaar zijn werk bekend ben met zijn werk. Zijn boek heb gelezen, ook zijn meditaties deed. En dat wisselde nog wel eens van maandenlang iedere dag een uur mediteren. Tot aan periodes dat ik het bijna niet deed. Ook omdat ik waarschijnlijk daarin soms blokkades bij mezelf tegenkwam. Frustratie, separatie van dat wat ik heel graag wilde. Daardoor in een soort van, ik noem het toch slachtofferrol, kwam. Waarin ik toch niet geloofde dat het voor mij weggelegd was. Dat het wellicht voor anderen wel zo werkte. Of dat zij meer geluk hadden dan ik. Dat het voor mij niet zo werkte. En zo wisselde ik eigenlijk een beetje met het werk van Joe Dispenza. Maar ik moet wel zeggen dat ik echt voor de afgelopen, zeker 3 of 4 jaar. Ik denk zelfs een stukje langer. Dat ik zijn meditaties echt al met regelmaat deed. En ook wel periodes had dat ik ze echt dagelijks deed. En als je nog niet bekend bent met het werk van Joe Dispenza, dan adviseer ik je sowieso om gewoon eens rond te kijken op zijn website. Omdat ik merk dat als mensen nog niet helemaal bekend zijn met zijn werk, dat we heel snel geneigd zijn om te veroordelen en te beoordelen. Vind ik niet raar, want veel van zijn werk gaat in tegen alles wat wij geleerd hebben vanuit onze maatschappij. We leren namelijk dat we weinig invloed hebben op ons welzijn, op onze gezondheid, op onze mate van overvloed. We leren dat sommige mensen nou eenmaal geluk hebben en sommige mensen hebben pech. En dat het maar zomaar kan zijn dat wij helaas tot die grote groep vallen waarin er een hoger risico is op pech. Dus wat zijn werk eigenlijk laat zien, wat de wetenschap eigenlijk laat zien, want hij benoemt ook altijd I'm not saying this the science is. Dus nou, daar ga ik dadelijk ook wat dieper op in. Maar wat zijn, uit zijn werk komt, is dat jouw gedachten, jouw emoties, jouw ideeën, perspectieven, referentiekaders, gedragingen, overtuigingen, dat deze allemaal een invloed hebben op hoe jouw leven er op dit moment uitziet. En hoe jouw lijf en welzijn op dit moment is. En op het moment dat we dus daar bewust van zijn, en dus ook heel bewust worden van welke gedachten we op dagelijkse basis denken, welke emoties we op dagelijkse basis voelen, welke ideeën en overtuigingen we dagelijks herhalen naar onszelf, dan zijn we ook in staat om als het ware die programmering aan te pakken en aan te passen. Dus je hebt vast en zeker wel eens gezien of ervaren of bij andere mensen geobserveerd dat mensen gedragingen of gedachten of emoties overnemen van hun omgeving. Wellicht zijn het bepaalde politieke ideeën of zijn het bepaalde emoties die terugkomen van de mensen waarbij je veel bent. Dat kunnen emoties zijn van frustratie of van irritatie of van boosheid of van angst. Hè? Van waar gaat het met de wereld naartoe? Moeten we wel kinderen krijgen in deze wereld? Zoveel ellende. De rijken worden alleen maar rijker. De armen worden alleen maar armer. Iedereen wordt ziek. We krijgen alleen maar vergif binnen. We sterven dadelijk uit. Er is alleen maar oorlog. We zijn als mensheid alleen maar slecht. Nou, al die ideeën, daar worden we als het ware mee doodgegooid. Maar dat is enkel maar een heel klein deel van de realiteit. En zoals Joe Dispenza eigenlijk aangeeft, is dat wij eigenlijk constant leven in maar een mini, mini, mini klein procent, een klein deel van de daadwerkelijke realiteit. En dat die realiteit dus ook mee verandert wanneer ons eigen brein en wanneer ons eigen lichaam verandert. Dus je kan het wel wellicht relateren aan als iemand net verliefd wordt, of als een koppeltje net verliefd wordt op elkaar, dan zien zij de wereld toch heel anders dan anderen. Alles zien zij door een roze bril. En vanuit als buitenstaander zou je kunnen denken, ja, hè, die zitten nu gewoon nou even in deze bubbel. En daarna is die bubbel wel weer weg. En dan leven ze net zoals al de rest. Maar zij leven in een bepaalde realiteit. Zij leven in een bepaalde waarheid die zij creëren door middel van hun gedachten en emoties die worden gekleurd door de emotie liefde. En andere mensen besluiten om een bepaalde realiteit, een waarheid te omarmen die passend is voor hun emoties en gedachten en gedragingen en ideeën en perspectieven en whatever en gewoontes en attitudes, et cetera. Dus samengevat is dat is nog steeds een hele minimale samenvatting, want het werk van Joe Dispenza is echt veel, veel meer dan wat ik nu net heb benoemd. Maar het geeft je een beetje een idee van wat een beetje de kernboodschap is van zijn werk. En de kernboodschap is in ieder geval dat wij helemaal in staat zijn om te creëren wat we willen op het moment dat we maar die shift innerlijk kunnen maken. En dat doen we meestal in de vorm van meditaties. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het aan het begin van deze podcast heb benoemd. Maar ik ben dus naar een week-long advanced retreat geweest van Joe Dispenza in oktober. En ja, ik droomde daar eigenlijk al jaren van. En zo'n week-long advanced retreat is een van de retreats die Joe aanbiedt, die Dr. Joe aanbiedt. Hij heeft ook een progressive retreat, dat is eigenlijk een beetje een start-up. Dan heb je volgens mij 2 dagen of 3 dagen waarin je eigenlijk de basisbeginselen leert van wat hij leert, wat hij teacht. Dan heb je een week-long advanced retreat. En in die week-long advanced retreat leer je alle meditaties kennen. Krijg je heel veel lezingen over de kwantumfysica, over neurowetenschappen, over de klinische neuropsycho-immunologie. Sorry, ik was even de naam kwijt. Maar vooral over de wetten van de quantum. En de wetten van de quantum zijn anders als de klassieke natuurkunde. Dus als we kijken naar de klassieke natuurkunde, dan is het zo, op het moment. Ik ga heel even mijn stukje erbij pakken, want ik had het heel mooi opgeschreven. Oké, dus wat ik hier heb opgeschreven is: de wet waarmee we zijn grootgebracht is gebaseerd op voorspelbaarheid. In de klassieke natuurkunde geloven we dat de wereld voorspelbaar en vast is. Alles gebeurt in een rechte lijn van oorzaak naar gevolg. En veranderingen verlopen stap voor stap. Als je iets wil bereiken, zoals een doel of droom, moet je dus fysieke actie ondernemen en vaak hard werken om dat resultaat te behalen. Als je dan kijkt naar de kwantumbiologie of de wetten van de kwantum, draait het om energie, om bewustzijn en om mogelijkheden. In de kwantumwereld bestaan er een oneindige hoeveelheid potentiëlen tegelijkertijd. Tijd bestaat dus ook niet in het kwantumveld, materie bestaat ook niet in het kwantumveld. En de focus van je bewustzijn beïnvloedt wat werkelijkheid wordt in je leven. In plaats van alleen fysiek te handelen, gebruik je je gedachten, je gevoelens en intentie om je gewenste realiteit te beïnvloeden. Hier werkt het manifesteren van binnenuit. Je verandert eerst je energie en stemming en daardoor trek je de gewenste realiteit sneller naar je toe. Dus nu klinkt het wellicht nog allemaal wat minder tastbaar. Maar ik beloof je dat als je op een van zijn events komt, als je de wetenschap ziet daarover, dat je dan ook veel beter begrijpt van waar hebben we het nu eigenlijk over. Want hoe tappen we dan eigenlijk in op dat kwantumveld? En het gaat in die zin veel meer over het intappen op dat elektromagnetische veld rondom je. En als je daar op een bepaalde frequentie komt, dus bijvoorbeeld het gevoel van liefde heeft een andere frequentie dan het gevoel van frustratie. En het gevoel van liefde geeft dus ook een ander signaal uit aan het kwantumveld dan bijvoorbeeld frustratie. Dus alles in en rondom ons bestaat eigenlijk uit energie. Wij en alles in deze wereld bestaat voor 99,99999% energie, maar voor 0,0001% materie. Dus als wij voor zo'n groot percentage energie zijn en maar voor zo'n klein percentage materie zijn, dan zijn we dus veel meer in staat om met dat elektromagnetisch veld rondom ons te communiceren met dat kwantumveld. En is het eigenlijk heel onlogisch dat we vooral gericht zijn op die klassieke natuurkunde van oorzaak-gevolg. Dus nu weet je echt een heel klein beetje van wat het ongeveer inhoudt. Ik ga er verder ook niet te diep in deze podcast, want daar is deze podcast eigenlijk niet voor bedoeld. Deze podcast is vooral bedoeld hoe mijn ervaring was tijdens het retret en wat voor inzicht ik eruit heb gehaald. Dus daar ga ik nu ook op over. Dus heel even een idee van hoe zo'n weeklong advanced retreat eruit ziet. Het retreat is 7 dagen. En we begonnen op de zondagavond. En de zondagavond was eigenlijk vooral introductie, een aantal lezingen. Er werd de wetenschap bijgehaald van wat zegt de wetenschap daarover? Wat kunnen we eigenlijk al zeggen vanuit de resultaten van de onderzoeken die we reeds hebben gedaan? En vanaf dag 2 gingen we eigenlijk daadwerkelijk in het retreat, in de meditaties. Dus iedere dag had plusminus 3 tot 4 meditatiemomenten en plusminus 3 lezingen of 4 lezingen, zoiets zal het zijn geweest. Dus meestal had je bijvoorbeeld een lezing en daarna had je een meditatie, dan hadden we het ontbijt, weer een lezing, meditatie, lunch, lezing, meditatie of meditatie, meditatie of gastsprekers van onderzoekers die hun resultaten deelden van de studies die ze hadden gedaan op bijvoorbeeld de participanten tijdens een week-long advanced retreat. Dus er werd heel veel informatie naar je toe gegooid. Het ging heel diep, wat ik eigenlijk zelf heel fijn vind, want ik hou echt van die verdieping. Ik hou van de wetenschap. Ik hou van het kunnen begrijpen met mijn brein van waarom doen we wat we doen? Wat doen we nou eigenlijk? En wat willen we überhaupt behalen? En dan ook een heel groot deel van de dag bestond uit meditaties. Dus je was ongeveer gemiddeld ruim 5 uur per dag aan het mediteren. En de dagen die waren ergens zo begonnen rond 6 uur, ergens tussen 6 uur en 6:15 in de ochtend. En ze eindigden ergens tussen 7:30 en 8:30 in de avond. Behalve 1 dag, dan had je de beruchte pineal meditation en die begint om 4 uur 's ochtends. Dus zo heb je een beetje een idee van hoe zien de dagen eruit. De dagen zijn intensief. Maar ze zijn heel, heel waardevol en ze zijn heel fijn en ze zijn vooral heel transformerend. Dus nu je een beetje een idee hebt van hoe ziet zo'n retreat er eigenlijk uit, wil ik je ook meegeven wat is nou mijn ervaring geweest met het doen van deze meditaties, met het leren van deze materie en deze stof, met het ervaren van de energie die in zo'n groep aanwezig is. Wat ik ben vergeten te zeggen is dat je ook nog verschillende meditaties hebt. Dus we hebben volgens mij echt heel vaak zittende meditaties gedaan. Ik denk misschien wel 10 keer of zo, 15 keer. Nee, misschien wel. Ik denk 15 keer sowieso. We hebben liggende meditaties gedaan. We hebben 4 walking meditations gedaan. Dus dan ben je echt aan het lopen in een bepaalde frequentie, in een bepaalde energie. Dus je bent eigenlijk aan het mediteren, maar dan met je ogen open. En we hadden 3 keer een heart coherence healing. En die heart coherence healing is een methode waarbij je dus, dit wordt ook aan het einde een beetje van de week vooral gedaan. Dus voor mij de laatste 3 dagen vinden de heart coherence healings plaats. En die heart coherence healings, die werken als volgt. Je hebt eigenlijk de hele week gewerkt aan het creëren en het versterken van dat elektromagnetisch veld rondom je. Jouw hart heeft een magnetisch veld en jouw brein heeft een elektrisch veld. En op die manier, dat elektromagnetisch veld, dat zendt energie uit. Dat zendt informatie uit naar het kwantumveld. En je bent eigenlijk al de hele week ben je daarop aan het oefenen, ben je daarop aan het trainen. Wat je ook aan het doen bent, is dat je je lichaam aan het trainen bent om in hogere frequenties te treden. Om als het ware dichter en dichter bij gevoelens of bij de frequentie van liefde en van heelheid en van plezier en van dankbaarheid te komen. Want we weten eigenlijk dat we pas kunnen gaan creëren als ons quantum ik op het moment dat we in die hogere emoties komen. En wat je dus bij die heart coherence healings gaat doen, is dat je die energie gaat omzetten en als het ware gaat zenden, gaat dirigeren richting het elektromagnetisch veld van iemand die ziek is, die een aandoening heeft. En dat kan wisselen van autisme tot PTSD, tot depressie, tot dwarslesies, tot kanker, echt van alles. En ze hebben eigenlijk, er zijn ongeveer 2000 man die meedoen aan zo'n weeklang advanced retreat van meer dan 60 verschillende landen. Echt bizar. Maar wat je dus eigenlijk creëert in de zaal, is dat je hebt één healy, dus iemand die geheeld gaat worden. En daaromheen heb je 6 tot 8 mensen die de healers zijn. Die dus gaan intappen op dat elektromagnetisch veld, die hun hart gaan openen, die ervoor zorgen dat de liefde en de energie en de heling naar het elektromagnetisch veld van de persoon die daar ligt kan worden gestuurd. Wat mooi is, is dat er dus ook, ze hebben dus onderzoeken gedaan bij participanten voor deze healings. En wat ze dus hebben gevonden is dat de heart coherence healings, zelfs remote, dus dan was de persoon niet in de kamer, nog significant beter was dan medicijnen. Dus ze hebben daar onderzoek op gedaan, echt heel bijzonder. Ze zijn overigens wel heel veel onderzoeken nog aan het lanceren, of aan het lanceren, aan het uitbrengen. Dat kost in de wetenschappelijke wereld best wel wat tijd en energie om dat allemaal eindelijk te kunnen uitbrengen. Dus daar zijn ze nog mee bezig. Dus dat zal ergens vanzelf uitgebracht worden. Maar je kan je dus voorstellen, als de hele zaal in hun hart treedt, als de hele zaal het elektromagnetisch veld van zichzelf en van de groep versterkt en versterkt en versterkt, dan kan je je voorstellen hoe sterk de energie voelbaar is en gaat zijn in die kamer. En voor mij was het een van de meest bizarre ervaringen die ik heb meegemaakt, omdat je echt voelt, ik voel het nu nog steeds, voordat mijn hele lichaam een beetje gaat vibreren, is op het moment dat je dus die energie stuurt, op het moment dat je die energie van ja, het veld rondom je channelt naar het elektromagnetisch veld van de persoon die daar ligt, dan voel je ook daadwerkelijk de energie. Ik kan het niet beschrijven, maar je voelt in ieder geval de energie. Ik weet niet of er mensen zijn die in staat zijn om energie te voelen, die hier vandaag naar luisteren. Maar je moet het meemaken om eigenlijk te begrijpen waar ik het over heb. En voor mij, maar ook voor heel veel andere mensen, zorgde dit echt voor hele emotionele ervaringen. Bij mij gebeurde er bij bepaalde healingen zoveel. Ik voelde zoveel, ik zag zoveel. Ik werd zo tot in mijn ziel geraakt door de energie die wij daar creëerden als groep. En ja, persoonlijk denk ik dat er niks krachtiger is dan zo'n hardcore coherence healing in een groep van 2000 man. Ik heb echt zoveel mensen in totale extase gezien. Ik heb zoveel mensen in tranen gezien daarna. Ik was na bepaalde healings echt aan het shaken en aan het trillen. Gewoon van de energie dat ik gewoon niet wist wat ik ermee moest doen. Dus dat was mijn ervaring met die hardcore coherence healings. Heel transformerend. En wat ik ook merkte was dat ik met bepaalde meditaties, je wordt natuurlijk, hè, je bent continu bezig om dat kwantumveld te versterken, is dat ik met bepaalde meditaties zo'n ervaring heb gehad, wat zo intens was, dat ik het naar mijn gevoel nooit meer ga vergeten. En je mediteert natuurlijk superveel, je mediteert 35 uur of zo, meer dan 35 uur in zo'n week. Maar dan nog steeds waren er bepaalde momenten waarvan ik nu nog steeds kippenvel krijg. Bijvoorbeeld, we gingen over op een walking meditation. Volgens mij was dat zelfs de eerste walking meditation van die week. En niet de tweede, volgens mij. Nou, maakt even niet uit. Op een gegeven moment had ik ook alle dagen door elkaar. Ik wist ook echt niet meer wat links en rechts was. Wat dinsdag, donderdag, vrijdag, woensdag. Op een gegeven moment, toen zeiden ze weer, ja, maar dit is de ene laatste dag. En toen dacht ik echt van, wat? Dit kan niet de ene laatste dag zijn. Nee. Ik zat echt in het kwantumveld, waar tijd niet bestaat. Maar met één van de walking meditations, ik had mijn ogen dicht en ik was bepaalde technieken aan het uitvoeren die Joe dan uitlegt. En ik merkte dat ik het niet helemaal voelde en dan word je gefrustreerd en dat maakt het alleen maar erger. Maar op een gegeven moment kreeg ik een soort van ontspanning. En toen op een gegeven moment gaf hij dus aan, and now open your eyes and walk as it. Walk as it. En I kid you not, mijn hele lijf was elektrisch. Ik voel nu weer kippenvel, maar energie stroomde, maar schoot uit mijn armen, schoot uit mijn hart, schoot uit mijn brein. Ik was verbonden met alles om me heen en ik was elektrisch. En echt, ik was in totale extase tijdens die wandeling. Ik heb gehuild, tranen over mijn wangen. Ik was gewoon immens verliefd op het leven. Ik was immens verliefd gewoon omdat het kon. En dit maakt het werk van Joe Dispenza zo prachtig, vind ik. Is de mensen die dit werk doen, die doen het werk ook echt. Het zijn, zoals hij het zegt, you're not philosophers. Dus philosophers in de zin van, je predikt niet een beetje van hè, wat allemaal beter moeten doen en vervolgens doe je geen reet. Ja, we are doers. We doen het ook echt. We doen het werk. En als je het werk doet door de meditatie te doen, dan ervaar je dingen waarvan je dacht van, hè? Hoe kan ik dit nou ervaren? Hoe kan een mens dit ervaren? En eigenlijk beantwoordde het een beetje een verlangen wat ik altijd al had in mijn leven. Was, ik ben altijd al op zoek geweest naar, maar wat is er nou meer voor mij in dit leven? Is dit het? Is dit gevoel het? Ben ik in staat om meer dan dit te voelen? Ben ik in staat om nog meer extase te voelen? Om nog meer liefde te voelen? Om nog meer joy en plezier te voelen? Om me nog meer unlimited te voelen? Want als dat er is, waarom zou ik er dan niet voor kiezen om dat helemaal te omarmen? Dus in die walking meditation, totale extase, totale overgave, totale liefde voor alles. En ik was heel ergens wel een beetje verdrietig dat ik eruit kwam. En ik merkte dus ook toen ik eruit kwam dat ik meteen in een soort van, ja, alsof ik dacht van, what the fuck? Dan ben ik weer terug in het mensenlichaam en dat wil ik helemaal niet. Maar dat was juist het hele proces van jezelf overstijgen en overkomen. En later in die week ervaarde ik ook hoe ik dat moest doen. Dus energiewerk is krachtig. De meditaties zijn heel krachtig. Zo kan ik je nog een paar verhalen vertellen over mijn meditaties. Maar ik vond deze toch wel heel bijzonder. En daar wil ik graag nog één ervaring met je delen over een van de meditaties die ik deed op dag 7. Dag 7? Dag 6? Laatste dag, dag 7. Ja, dag 7. Op dag 7 hadden wij een body electric meditation die ik nu ook nog steeds in de avonden doe. In die body electric meditation ga je door middel van ademhaling en ook weer intentie en visualisatie ga je intappen op het elektrische aspect van je lijf. Dus je gaat jezelf eigenlijk laden. Je gaat jezelf eigenlijk elektrisch maken. En je gaat intappen op de energie van je lijf. En geloof me, als je het gaat oefenen, dan voel je het. Ja, echt. Ik heb bijna niemand gesproken op het retreat die niet heeft gevoeld dat zijn of haar lichaam elektrisch werd. En dan ga je eigenlijk ieder centrum af. Dus je gaat van het bekken naar de onderbuik, naar de navel, naar het hart, naar de keel, naar de pijnappelklier, naar de hypofyse of de derde oog. En dan naar de kruin. En vervolgens laat je energie stromen naar een plek die heling nodig heeft. En dan combineer je dat ook nog met een bepaalde ademhaling. Die je een beetje kan vergelijken met de ademhaling van Wim Hof. Dat doe je dus na ieder centrum doe je die ademhaling. Dat is dan ongeveer 1,5 uur. En daarna gingen we direct de walking meditation in. Die was ook ongeveer 1,5 uur. En daar ging je dus lopen, wandelen als je elektrische zelf. Nou. Die meditatie was heel bijzonder, maar die was niet zo bam, magic als die ene meditatie waar ik je eerder over vertelde. Maar het was wel een hele bijzondere meditatie. Maar wat nog bijzonderder was, was dat ik op een gegeven moment aan het einde van de meditatie ga je liggen. En dan laat je alles nog even een beetje zo rondcirculeren in je lijf. En je integreert heel even alles wat je hebt ervaren tijdens die meditatie, wat heel veel kon zijn. En vervolgens, de meditatie was afgelopen, oké. Okay. Dus ik wilde rechtop komen staan. En eerst ging ik van liggen in een diepgehurkte zittenhouding zitten. En vervolgens stond ik op. Nou denk je van, oké, ik heb geen idee wat jij daar nou zo bijzonder aan vindt. Nou, ik ga het je nu vertellen. Toen ik 16 jaar was, heb ik een sportongeval gehad. Wellicht weet je dat al, wellicht weet je dit nog niet. Mensen die mij al langer kennen, weten dit. Over het algemeen, mensen die mij nog niet zo lang kennen, die weten dit natuurlijk niet. Maar al met mijn 16 heb ik een sportongeval gehad. En daarbij verbrijzelde ik mijn linkerbeen. Dus ik verbrijzelde eigenlijk mijn scheenbeen, mijn tibia. Ik brak mijn fibula, dus mijn kuitbeen. En ik brak mijn verschillende plekken ook mijn femur, mijn bovenbeen. En naar aanleiding daarvan toch wel een vrij lang revalidatieproces aangegaan. Het duurde wel even voordat ik kon lopen, omdat het toch een vrij complexe breuk was. Dus het duurde plusminus een jaar. Ik ben daar een aantal keren geopereerd. Ik heb daarna ook nog een staphylococcus-infectie opgelopen. Nou, het liep allemaal niet zo fantastisch. Anyway, helemaal goed van gerevalideerd, maar mijn knie had daar toch wel wat klappen op moeten vangen, omdat alle operaties natuurlijk ook via de knie gebeuren. Dus ik ontwikkelde artrofibrose, dus eigenlijk als het ware een littekenweefsel in mijn knie en ook vroegtijdige artrose. Nou, in principe deed ik gewoon mijn dingen. Ik ging nog steeds sporten, ik ging nog steeds hardlopen. Nou, al die zaken deed ik gewoon. Maar eigenlijk had ik gewoon. Dus qua diepe kniebuigingen, et cetera, kon ik sowieso niet. Want dan had ik altijd pijn in mijn knie. Of kreeg ik slotklachten. En de laatste paar maanden kon ik sowieso al helemaal niet hardlopen. Soms was zelfs wandelen moeizaam. Omdat ik echt heel veel pijn kreeg in mijn knie. Gepaard gaan met slotklachten. En eigenlijk, ja, ik heb toen een echo laten maken. Omdat ik eigenlijk niet akkoord wilde gaan met het feit dat mijn knie zoveel pijn deed. En zoveel irritatie gaf. En die gaf eigenlijk aan van, goh, het ziet er, je hebt gewoon echt vroegtijdige artrose. Je hebt al wat osteofietvorming, je hebt een kiste. Het ziet er gewoon niet super goed uit. En daar was ik natuurlijk helemaal niet akkoord mee. Maar dat geeft een beetje een idee van hoe mijn knie voelde. En ik kon nou eenmaal niet vanuit diepe kniebuiging rechtop staan. Ik moest dan altijd een beetje zo switchen, zo shiften naar de rechterkant om het als het ware te compenseren. Wellicht herken je het. Ik kon dus gewoon opstaan. Ik kon opstaan zonder. Ik had gewoon geen pijn. Ik had geen gekraak in mijn knie. Ik had geen slotklacht, helemaal niks. Dus ik, op het moment pas toen ik opstond, want ik had hier eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Dit was ook eigenlijk helemaal geen per se een intentie van mij tijdens het retret om mijn knie te helen. Waarvan ik nu achteraf denk van, waarom was dat geen intentie? Maar het was geen intentie van mij. Dus ik dacht van, ja, what the fuck. Dus ik doe het nog een keer. Ik ga nog een keer diep squatten, sta weer op, diep squatten, sta weer op, diep squatten, sta weer op. Ik voel helemaal niks. Ik voel gewoon geen enkel beetje pijn in mijn knie. En dit was wel niet zo bijzonder voor mij, omdat ik altijd wel wat beperkt was in mijn knie. Was het zo'n bijzonder moment aan zich al. Natuurlijk was dit maar het eerste moment. Nu heb ik inmiddels al 2 keer ben ik gaan hardlopen, 1,5 uur per keer, zonder enige pijn. En je moet je voorstellen, ik kon echt niet meer hardlopen. En als ik zeg dat ik echt niet meer kon hardlopen, kon ik ook echt niet meer hardlopen. Want over het algemeen ren ik mezelf liever kapot dan dat ik toegeef. Maar ik kon het gewoon echt niet meer, omdat mijn knie continu op slot ging en heel veel pijn deed. Dus voor mij, de ervaring van heling, echt heling voelen in mijn lijf. En niet zeg maar de transformatieverhalen aanhoren van anderen. Zeg maar dat ik dus in staat ben om te helen. Omdat we natuurlijk altijd toch een beetje het idee hebben van, ja, maar het is voor iedereen, werkt het behalve voor mij. Dus we hebben natuurlijk ook zelf een stukje bevestiging nodig van, oh, dit werkt dus blijkbaar ook echt voor mij. Dat was voor mij ook wel heel, heel transformerend. En dit retret was voor mij grandioos, onbeschrijfelijk. Het was prachtig om te ervaren. Dus nog een aantal zaken, nog een aantal inzichten die ik mee heb genomen sinds het retret. Ik heb ze hier namelijk staan. Dus ik heb hier staan met welke inzichten ging ik naar huis en was het het waard? Nou, was het het waard? Ik denk dat je naar deze podcast echt wel weet of het voor mij waard was of niet. Maar het eerste inzicht wat ik had was, als jij niet verandert, dan verandert er niets in en rondom jou. Dus we zijn, wat ik al aangaf, geprogrammeerd om een beetje de victim van life te zijn. En we zijn ook een beetje geprogrammeerd om vooral de negatieve overtuigingen in ons brein te geloven. Hè? Want ik heb hier ook staan, ja, maar mijn werk putt me zo uit. Ik ben zo omdat mijn vader me niet de liefde gaf die ik nodig had. Ik heb geen tijd. Ik doe het morgen wel. Ik heb nou eenmaal een genetische voorleg voor deze ziekte. Mijn moeder en oma hadden het ook. Ik ben gewoon vaak te vaak pijn gedaan. Het lukt mij toch niet. Ik ben te oud, ik ben te jong, ik ben te dik, te dun, te moe, te druk, te ziek, etc. Nou, al die overtuigingen, die houden je dus vast in je oude identiteit en daarmee je oude leven. En het leven waarin jij het dan blijkbaar ook heel normaal vindt om boos of verdrietig of onzeker of gefrustreerd of benadeeld of arm of ongezond te zijn. Nou, en het is dus de kunst om een nieuwe identiteit te creëren en om je brein en je lichaam zo te herprogrammeren dat eigenlijk jouw identiteit helemaal niet meer past bij die emoties die je altijd had gevoeld. Dus bij de emoties van schaarste of de emoties van onzekerheid, die passen helemaal niet meer in die nieuwe identiteit. En die kan je dus ook gewoon gerust laten bij de oude identiteit. Dus voor mij was het heel interessant om was het een heel mooi inzicht dat wij eigenlijk gewoon heel erg de leider zijn van ons leven. Als we het besluiten te zijn. En als we het niet besluiten te zijn, ja, dan worden we eigenlijk een beetje slachtoffer van onze omgeving. Tweede inzicht, je kan alleen maar worden door het al te zijn. Hè, wat ik net al aangaf, op het moment dat jij je vet armoedig voelt, dan ga je dat waarschijnlijk ook alleen maar aantrekken. Ga je liggen jammeren over dat je je zo zielig voelt en dat je geen geld hebt. Ja, dan ben je helemaal separaat. Je bent helemaal afgesplitst van de identiteit die zich wel overvloedig en rijk voelt. Dus je gaat daar ook niet komen. Omdat je eigenlijk altijd een afsplitsing creëert door de negatieve overtuigingen en gedachten die je ervaart. Dus op het moment dat jij rijk wil zijn, op het moment dat je gezond wil zijn, op het moment dat je een streepgewicht wil behalen, op het moment dat je je zelfverzekerd wil voelen, op het moment dat je een relatie wil aantrekken, dan zal jij je al moeten gedragen alsof het al is gebeurd. En dat is werken met het kwantumveld. Als jij een signaal uitzendt naar het klantenveld dat je al overvloedig bent, dat je al een perfecte partner hebt, dat je al supergezond bent, dat je al een streefgewicht hebt behaald, dan zal het kwantumveld het altijd terug naar jou toe spiegelen. Oké. Het derde punt, het derde inzicht, de kwantumwet beweegt buiten materie en tijd, hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. En het vierde inzicht, je bent in staat jezelf te helen met niets en niemand anders dan jijzelf. Sorry, die moet ik even in droppen. Maar sowieso als ik kijk naar alle transformatie stories die ik tijdens de retreat heb gezien, heb gehoord van mensen die al eerder retreats hebben ervaren, van mensen op het podium, van mensen waar video's van op zijn genomen, van mensen waarvan ik de scans heb gezien voor en na het event. Je ziet ook op de website Dr. Joe Dispenza zie je eigenlijk alle transformatiestories. Als je al die transformatiestories bekijkt, dan kan het eigenlijk niet anders zijn als dat je ergens diep van binnen jezelf toch eens moet afvragen van, hey, hoeveel heb ik nou eigenlijk zelf in handen? Want ik heb mensen gezien die hebben geheeld van autisme en epilepsie, van kanker, van volgens mij musculaire dystrofie had die jongen, van schildklierproblematiek, van echt van alles. En ook door toch ook mijn eigen heling te ervaren, ja, kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan dat we echt in staat zijn om onszelf te helen op het moment dat we ook het werk verrichten, op het moment dat we echt het werk willen verrichten en veranderen. En niet in dezelfde oude identiteit blijven hangen. Dus ik weet dat dat heel erg tegenstrijdig is met wat ons altijd is verteld. Hè? Je moet naar de dokter en die geeft jou een pilletje of die geeft jou een intensieve interventie met allerlei bijwerkingen. Dan hoop je dat je semi-beter wordt. Maar we mogen wellicht een veel, veel ander perspectief op gezondheid en op het behandelen van ziektes gaan aannemen. Eentje die veel meer bekrachtigend is. En eentje die veel meer samenwerkt met het lijf. In plaats van, als het ware, tegen het lijf werkt, zal ik maar zeggen. Dus dat was een klein gedeelte van de inzichten die ik heb opgedaan bij het retret. Natuurlijk ervaar je veel meer. Ik heb zoveel bijzondere mensen gesproken. Ik heb zoveel gezien, gevoeld. Voor mij was het een plek waar magie daadwerkelijk, ja, werkelijkheid werd. En dat is iets wat mensen me nooit meer kunnen afnemen. Dus ik hoop dat mijn verhaal je heeft geïnspireerd. Ik hoop dat mijn verhaal iets in jou heeft wakker gemaakt. Ik hoop dat het je aan het denken zet. Ik hoop dat het je aan het voelen zet. Ik hoop in ieder geval dat het iets met je doet, zodat je in actie gaat komen. Zodat je het jezelf gunt om te veranderen en om een betere versie van jezelf te worden. Dus alle liefde voor jou als je nu nog steeds kijkt of meeluistert. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, stel ze me dan gerust. Ik wil met heel veel liefde jouw vragen beantwoorden. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan gerust met een vriend, een vriendin, een vader, een moeder, een kleinkind, een whatever. En vind je mijn podcast sowieso interessant? Dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je mijn podcast zou willen raten. Dat kan je doen op Spotify. Dan kan je mij, als je wil, 5 sterretjes geven als je mij dat waard vindt. En als je me dat niet waard vindt, dan niet natuurlijk. En dat is eigenlijk een van de betere manieren of de beste manieren om ervoor te zorgen dat mijn podcast vaker wordt beluisterd en beter vindbaar is voor andere mensen. Dus nogmaals, ik wil je heel erg bedanken en ik hoop je ook weer terug te zien in de volgende podcast aflevering. Een hele fijne avond.